Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Wiesel Hira.
Mijn naam is Andreas Vos.
En Andreas, nog steeds op de Scientific Spring Meeting van de NVMM hier, hebben we nu onze tweede spreker die ook vanmiddag een praatje gaat houden voor ons.
Ja, het is ontzettend leuk dat wij hier René te gast hebben. En René, je mag je direct zelfs voorstellen.
Oké, ik ben René Aquarius. Ik ben onderzoeker op de afdeling neurochirurgie in het Radboud UMC. En naast het werk wat ik doe op de afdeling op het gebied van de neurochirurgie, ben ik eigenlijk ook werkzaam vaak in de avonduren en in de ochtenduren als een soort van wetenschapsdetective. Dus daarin probeer ik problematische artikelen op te sporen en dat te melden bij de uitgevers, zodat zij actie kunnen ondernemen.
Ja, dus is natuurlijk niet een onderwerp wat ook voor Nederland niet oninteressant zou kunnen zijn. Ik zag ergens dat op de Retraction Watch hitlijst, de leaderlijst, ja. Is ons lands eigene Liederik toch op nummer 7 of 8 of zoiets. Ja, ja, ja. Dus echt superleuk, want soms moet je voorbereiden. Hè. De meeste meneer of de scientist, als je het nog scientist mag noemen, met de meeste retracties heeft nota binnen 256 retracted articles, een Duitse anesthesist. Ja. Dus jullie hebben voldoende te doen, lijkt mij. Ja.
Hoe kom je erop om dit te doen?
Nou, dat is eigenlijk wel een aardig verhaal. Binnen het Radboud UMC worden altijd praatjes georganiseerd. Binnen het gremium, dat heette Research Integrity Rounds. En jaren geleden was daar een keer een praatje van Elizabeth Bick. En Elizabeth Bick is zo ongeveer de bekendste wetenschapsdetective. Heel actief op social media, op Twitter, Blue Sky, LinkedIn. En zij heeft gewerkt aan hele grote zaken. En daarin vertelde ze dus dat ze problemen in gepubliceerd werk vond, en dan met name in de afbeeldingen, en dat de manier was waarop zij problemen opspoorde en artikelen kon aangeven bij uitgevers, zodat zij actie konden ondernemen. En ik was samen bezig met Kim Wever, een collega van mij binnen het Radboud UMC, aan een systematic review. En binnen dat systematic review zagen we gewoon hele rare signalen. Veel meer artikelen dan we hadden verwacht. Heel veel medicijnen die waren getest en allemaal succesvol waren, maar eigenlijk nooit de doorgang naar de kliniek hadden gevonden. Terwijl er toch honderden publicaties zijn die laten zien dat iets heel succesvol is. Dus we vonden dat gewoon heel vreemd. En toen dachten we terug aan dat praatje van Elizabeth en toen dachten we van, we hebben een beetje een onderbuikgevoel dat er iets niet goed is. Laten we eens gaan kijken naar de afbeeldingen of we dan ook problemen vinden. Ja, en binnen de kortste keren hadden we dus beet. En vonden we ook daadwerkelijk problemen. Dus afbeeldingen die in meerdere papers opnieuw waren gebruikt. En eigenlijk vanaf dat moment is bij mij een beetje de knop omgegaan. En dat is nu zo'n kleine 3 jaar geleden. En vanaf dat moment probeer ik eigenlijk elke dag hier wel aan te werken. En ook elke dag vind ik nieuwe artikelen die problematisch zijn.
En wat bedoel je precies met afbeeldingen? Want ik kan me voorstellen dat je een schematische schets van iets net op een andere manier tekent en dat terugkomt in een artikel, omdat dat een soort van basiskennis of basisinformatie is.
Precies, ja. En dat is dus geen probleem inderdaad. Dus als iemand iets schematisch weergeeft of als een voorbeeld iets laat zien, dat is allemaal geen probleem. Maar het wordt natuurlijk wel problematisch op het moment dat iemand histologische coupes laat zien en zegt plaatje 1 is van de controlegroep en plaatje 2 is van de groep die een medicijn heeft gekregen. En dan zie je de volgende publicatie en dan zie je dat van het eerste artikel de controlegroep ineens wordt voorgesteld als een groep die een medicijn heeft gekregen, maar dan een ander medicijn. Dus dat kan helemaal niet. Dus op zo'n moment gaan natuurlijk alle alarmbellen af en dat soort dingen, daar maak ik natuurlijk melding van.
Waarom is het überhaupt zo dat wij al deze fake research hebben?
Dat is natuurlijk lastig, want er zitten verschillende aspecten achter. Aan de ene kant heb je individuen die graag in de spotlight willen staan en op een eerlijke manier niet genoeg papers kunnen publiceren en dan maar op een oneerlijke manier het doen. Je hebt netwerken van mensen ja, die, zo stel ik me dat altijd voor, ergens een harde schijf hebben staan met allemaal plaatjes en iedereen gebruikt steeds opnieuw die plaatjes voor een ander artikel. Dat is allemaal nog redelijk kleinschalig. Maar je hebt ook, dat is een fenomeen dat is eigenlijk meer bekend geworden in de afgelopen 10 jaar, dat noemen we papermills. En dat zijn ja, eigenlijk een soort fabriekjes die nepartikelen genereren met plaatjes erin, met grafieken erin. Het ziet er allemaal hartstikke echt uit. Maar wat ze doen is, die schrijven een manuscript. Waarschijnlijk is alles wat erin staat verzonnen. Die zetten dat online te koop. En dan kun je als auteur een auteurspositie kopen. Dus voor $1000 ben je eerste auteur, voor $900 ben je tweede auteur, et cetera, et cetera. En zo vullen ze de lijst met auteurs.
Ja, maar stimuleren wij dat door meer op de kwantiteit van output te sturen dan op de kwaliteit?
Ja, dus het bekende fenomeen is natuurlijk publish or perish. Hè? Dus publiceer of gaat ten onder. Ja, er wordt vaak gezegd dat dat een aspect is dat dit soort fraudeleus gedrag drijft. Maar er zitten ook andere aspecten aan. Bijvoorbeeld, als je in China medisch specialist wil worden, dan wordt er vaak het vereiste gesteld dat je minimaal 1 of 2 publicaties in een Westers tijdschrift hebt. Maar ja, als jij... Ik stel me dat altijd zo voor. Je werkt op het platteland in China. Je hebt geen lab, je hebt geen ervaring, je hebt geen geld. Maar dan wordt dat wel van je verwacht. En wat je eigenlijk wil doen is, je wil jouw community wil je dienen. Want je wil ervoor zorgen dat de mensen in jouw omgeving gezond blijven. Ja, dan is het natuurlijk maar een kleine stap om te denken, nou weet je, ik koop wel even zo'n artikel. Dan kan ik verder met mijn carrière. Kan ik al die mensen om me heen helpen. Netto gezien is het positief. Dus er zijn ook van dat soort initiatieven dat een systeem mensen ertoe drijft om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen doen. En zeker als dat in je omgeving heel veel gebeurt, dat iedereen zegt, ja, doe dat nou even, weet je wel, dan kun je door. Dan is dat heel gewoon geworden. Dus er zit niet per se kwade intenties voor veel mensen achter.
Betekent dat dat wij papers uit bepaalde regio's moeten wantrouwen? Uit bepaalde systemen, laat ik zo zeggen.
Nou, ik denk eigenlijk dat je... dat is voor mij in elk geval een knop die is omgegaan. Je moet elk paper wantrouwen. Want we zien ook problematische artikelen, niet alleen uit China of uit India, wat je vaak verwacht. Maar ook uit Polen of Italië of Duitsland of Amerika. Dat zien we ook. En ik zie dat echt heel regelmatig. Dus het is niet zo dat alleen papers uit die landen of uit die regio's problematisch zijn. Het kan er overal insluipen. Dus mijn advies is, ben altijd kritisch wat je leest. Als het er heel mooi uitziet, veel mooier dan hoe jij het normaal in het lab ziet of bij de patiënt ziet, dan weet je eigenlijk ook wel van, misschien is dit niet helemaal goed gegaan.
Ja, en dit gaat heel ver. Ik remember dat een staflid uit Groningen bij mij kwam en zei, wat moet ik doen? Hier is een artikel gepubliceerd over protheseinfecties, waar zij een van de European leads in is, met haar naam erop. Nooit gezien, nooit van die andere auteurs gehoord. En ergens toch, met een fake e-mail of ik weet het niet, hoe kom je door al die editorial process heen? Zonder dat die auteur, die is gewoon genoemd. Ja. Om zeg maar eigenlijk een expert op de lijst van auteurs te hebben. Ja. Terwijl ze nooit aan meegedaan heeft. Hè? Dat gaat ongelooflijk ver. En wat doe je dan?
Ja, ik zou zeggen protest aantekenen bij het journal. En ervoor zorgen dat het artikel wordt teruggetrokken. Maar dat kan soms wat meer moeite kosten dan je zou willen.
Ja, dat weten we allemaal uit de COVID-tijden, waar natuurlijk een heleboel artikelen teruggetrokken zijn. En ik weet niet of je toen al actief was met het mooie Marseille-paper over hydroxychloroquine en azithromycine. Ik was jammer genoeg wel daarbij betrokken als president van de society die het journal uitgegeven heeft. En dat is heel moeilijk. Ja. Je hebt te handelen met heel bekende auteurs zoals Didier Raoult, die toen permanent op de Franse tv was met lawyer strike, met een grote uitgever, met hoe kom je daar tegenaan? Vooral die artikelen blijven in het domein.
Ja.
Ze blijven zichtbaar, ze worden zelfs na retractie nog citeerd, wat ik ook ongelooflijk vind.
Ja.
Dus ja, wat kunnen we er tegen doen?
Wat jullie nu op dit moment doen, een podcast maken, zodat mensen die die podcast luisteren denken van, oh, is dit een ding? Ik dacht dat dat misschien één keer in de 10.000 artikelen voorkwam, maar dat is niet zo. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is.
Oh, wacht, je zegt misschien eens in de 10.000 artikelen, maar dat betekent dus dat veel minder, meer is dan eens in de 10.000.
Dat er problemen zijn, dat er echt ernstige problemen zijn, ja, dat ligt heel erg aan per vakgebied waar je kijkt. Er zijn zeg maar groepen artikelen geweest waar mensen naar hebben gekeken. Bijvoorbeeld gebaseerd op de systematic review methodiek. Dus dat je met een hele extensieve search alle artikelen binnen een bepaald vakgebied probeert te zoeken. Ja, en daar kunnen dan soms problemen gevonden worden in wel 20% van de artikelen.
Dus 20%?
Ja. Ja, dat kan.
Hoe pak je dat aan? Ik bedoel, er worden gigantisch veel artikelen gepubliceerd. Ja. Maak jij een selectie? Kijk je naar een bepaalde groep artikelen? Of schiet je gewoon in het wilde weg?
Nee. Dus dat proberen wij nu eigenlijk op deze manier te doen. Dus door een search te doen, beperk je het aantal artikelen. En door exclusiecriteria van tevoren op te stellen, weet je welke artikelen je eruit moet gooien en welke je erin moet houden. Nou, de artikelen die je overhoudt op het eind, die ga je gewoon systematisch één voor één aflopen. En in mijn geval is dat dan checken op problemen in de afbeeldingen. Dus het dubbel gebruik van afbeeldingen of dat de afbeeldingen gefotoshopt zijn, dat soort aspecten, daar let ik dan op.
Ja, en het leuke is natuurlijk dat sommige mensen zeggen, AI heeft zeker geholpen om nog meer van deze fake papers te genereren. Maar gebruiken jullie ook AI om deze te detecteren?
Ja, zeker. Dus ik gebruik een softwareprogramma, dat heet ImageTwin. En die gebruikt AI-technologie om dus van die duplicaten te vinden. En het mooie is, op het moment dat het software dus een artikel aangeeft van hey, hier is een probleem, dan heb ik mijn eigen ogen en dan kan ik gewoon kijken van is dit nou echt een probleem of zit het systeem ernaast? Soms zit het systeem ernaast, maar dat vis ik er eigenlijk altijd wel uit. Dus dat is het mooie. Het is dan wel een black box hoe die het vindt, maar ik kan het altijd achteraf controleren wat hij vindt. Dus dat is het mooie. Het is niet een soort van systeem dat iets oplepelt en dan moet je het maar geloven. Ik kan het altijd checken.
Ja, ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat het nog doorheen komt. Want ook de journals gebruiken natuurlijk software of AI-based software om te kijken van hoeveel is overgenomen uit andere artikelen. Is er niet veel te veel gewoon copy-paste. Sterker nog, als je voor iedere PhD in ons land aan de universiteiten, je moet het ook met checken door deze software te doorlopen. Dat het überhaupt nog daardoorheen komt, vind ik verbazingwekkend.
Ja, niet elk manuscript dat ergens wordt gesubmit, wordt ook zo grondig gecheckt. Ik denk over het algemeen, hoe prestigieuzer het blad, des te meer checks er plaatsvinden. Maar daar zijn de APC's dan ook meestal naar. Dus de APC's worden duurder, dan worden de APC's ook ingezet om meer editorial control te hebben.
Nog even voor de luisteraars, APC?
Dat zijn de Article Processing Charge. En dat is eigenlijk de prijs die je betaalt om Gold Open Access te publiceren. Dus vroeger was het zo, dan hadden universiteiten of bibliotheken een abonnement op een journal. Dan maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit hoeveel ze publiceren, want die prijs blijft eigenlijk altijd gelijk elk jaar. Tegenwoordig is het vaak zo dat er Open Access wordt gepubliceerd en dan moeten de auteurs zelf een x bedrag betalen aan de uitgever en dan kan vervolgens iedereen het lezen. Dan is het vrij toegankelijk voor elke lezer.
Sterker nog, ik denk er zijn een heleboel universiteiten die eisen open access publicaties. Voor promovendi moet je toch een hoger percentage van je artikelen allemaal open access hebben.
En funders ook, hè? Dus de subsidieverstrekkers, ZonMW en NWO, die stellen dat vaak ook verplicht voor de projecten die zij honoreren.
Maar dat heeft dus, als ik dat goed begrijp, indirect helpt dat dus aan minder fraude in dit soort, we mogen de fraude noemen toch?
Ja, dat kan in sommige gevallen. In sommige gevallen zijn het ook fouten, maar eigenlijk is het niet zo relevant of het fraude of fouten zijn. Het staat verkeerd in het paper. En dat betekent dus dat er iets moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het paper niet meer die fouten bezit. Alleen is het natuurlijk heel lastig als iemand zegt, oh, dat was het verkeerde plaatje, dit is het goede plaatje. Hoe kun je dan iemand vertrouwen op zijn blauwe ogen dat hij zegt dat hij de tweede keer wel, zeg maar, het goed heeft? Want als zijn harde schijf een rommeltje is en alle beelden staan door elkaar en verkeerd gelabeld en weet ik veel wat, dan is dat natuurlijk net zo kwalijk als wanneer iemand fraudeleus bezig is en probeert de boel te flessen.
Maar als ik het zo begrijp, als ik het zo hoor, zijn de meer de grotere uitgevers, de duurdere uitgevers, als ik het zo hoor, die zijn dus eigenlijk betrouwbaarder.
Nou, die hebben meer middelen tot hun beschikking om checks te doen. Zeker de grote uitgevers hebben vaak duizenden journals onder hun pleugels. Dus de echte, de Natures en de Science en de Cells, weet je wel, dat soort journals, daar worden heel veel checks gedaan. Maar als je een journal hebt, Impact Factor 2, kleine editorial board, heel specialistisch. Ja, als die ineens worden overvallen door heel veel manuscripten die mogelijk van een papermill komen, dan ben ik bang dat dat niet helemaal goed zal gaan. Omdat het helemaal onduidelijk gaat worden van wat kun je wel en wat kun je niet vertrouwen.
Maar we weten uit de COVID-periode dat ook Nature, New England Journal, et cetera, allemaal toch ergens erin getrapt zijn. Ja. En het meest citeerde paper dat uit retracted is, is toevalligerwijze van Nature. Maar het komt ook omdat die artikelen natuurlijk sowieso heel vaak gestudeerd worden en tot het ontdekt wordt. Ja, dus,
En ik denk, het maakt niet zoveel uit hoe groot de journal is. Ik denk, iedereen kan er wel eens instinken. Ik denk alleen dat het daar minder vaak gebeurt, omdat de checks meestal beter zijn. Maar het hangt er ook maar vanaf welke dingen je checkt. Want als een papermill een nieuwe techniek gebruikt om een manuscript of een dataset te verzinnen en jij checkt daar nog niet op, dan kun je er alsnog instinken. En pas als je er vaak pas als je er één keer bent ingestonken, dan weet je waar je op moet letten. Dus dan in het vervolg let je daarop. Dus het is ook een soort van wapenwedloop. Aan de ene kant heb je de mensen die artikelen genereren, die steeds slimmer worden en steeds nieuwere technieken gebruiken om dat zo goed mogelijk te doen. En aan de andere kant heb je de mensen die het moeten checken, die hopelijk ook steeds beter worden, maar die lopen eigenlijk altijd net een paar stapjes achter.
Ja, en hoe ga je daarmee om? Ik mocht uit ook de program manager van ons grote Europese meeting zijn, van de ESCMET. En dan komen daar 150 abstracts van één meneer. Oh. En dan weet je eigenlijk een beetje, dit is mogelijk niet goed.
Of, dit is een topwetenschapper, dat kan natuurlijk.
Topwetenschapper, ja, maar dat is natuurlijk moeilijk. Want dat zijn dus natuurlijk met journals ook. Je krijgt heel vaak van één groep heel veel papers. Ja. Nou, en hoe ga je met die mensen om? Dus als bewezen is iemand dat er echt fraude speelt, is dat ook een systeem om auteurs echt te bannen van publicatie?
Nee, dat gebeurt over het algemeen niet. Nee.
Waarom niet?
En dan moet je niet aan mij vragen, dan moet je aan de uitgevers vragen. Maar ik vind daar ook wel wat van. Ik denk altijd, aan de ene kant, hè, in het gewone leven, als je een boek bestelt bij Amazon of je bestelt een hoofdtelefoon op bol.com, dan kijk je altijd naar de reviews. Dus je kijkt altijd, wat zijn de ervaringen, de eerdere ervaringen? Nou, dan ga je natuurlijk voor de 5 en de 4 sterren reviews, hè, want je wil dat het product goed is en je wil dat de service goed is. Maar blijkbaar voor wetenschappelijke journals en als het aankomt op misschien wel hele belangrijke medische informatie, dan wordt het ineens niet zo strikt genomen. En dan wordt er gezegd, nou, we moeten per paper kijken naar de inhoud van het paper. Nou, daar ben ik het niet altijd mee eens. Ja,
maar net in de tijdstip van AI, die dus alles online onderzocht, zouden we natuurlijk om zo meer motivatie hebben om al deze slechte journals en al die fake artikelen ergens eruit te krijgen.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar op het moment dat het systeem er al mee getraind is, dan wordt het natuurlijk heel lastig om daar nog iets mee te doen, want het systeem is er al mee getraind.
Nou ja, vind jij dit niet ook een taak van peer reviewers?
Om heel eerlijk te zijn, nee.
Want?
Enerzijds, we weten van de uitgevers dat het steeds moeilijker is om goede peer reviewers te vinden. Dus ik hoor nu soms wel eens verhalen van editors die misschien wel 30, 40 mailtjes moeten sturen om één peer reviewer te krijgen. Dus het is al heel schaars. En dan ben je een soort van blij met iedereen die je maar aan boord kan krijgen om het stuk te reviewen. Hè? Maar aan de andere kant, het aantal papers neemt steeds toe. Dus het wordt steeds moeilijker om peer reviewers te vinden. En peer reviewers die ja zeggen, die worden waarschijnlijk ook vaker gevraagd om weer peer review te doen. Dat betekent, grosso modo, dat goede peer reviewers steeds minder tijd hebben om goed werk te leveren. Dus
vrijwillig goed werk
te leveren. Vrijwillig ook nog eens, ja. Inderdaad, want dat is onbetaald in de meeste gevallen. En wat je dan gaat krijgen, als je ook nog, zeg maar, dat je niet alleen maar zegt tegen peer reviewers, je moet kijken of het goed onderzoek is, je moet kijken of het vernieuwend onderzoek is, je moet kijken of de methodologie goed is doorgevoerd, je moet kijken of de literatuur goed is onderzocht en of het goed in een bepaalde context is geplaatst. Maar als je dan ook nog moet vragen van, ja, je moet eigenlijk ook nog alle aspecten checken of het misschien niet fraudeleus is, ja, dat kost gewoon dagen. Dat kun je niet van een reviewer vragen. Dus ik vind dat meer de verantwoordelijkheid van een nou, in eerste instantie vind ik het de verantwoordelijkheid van de auteur zelf. Maar goed, als mensen de boel gewoon moedwillig willen flessen, dan vind ik dat uitgevers meer moeten doen en ook subsidieverstrekkers meer moeten doen om ervoor te zorgen dat dit soort problematisch werk dat gewoon niet gepubliceerd wordt.
Ja, maar is dat wat jij nu als hobby doet? Zou dat niet eigenlijk professioneel gesteund moeten worden en onderdeel van iedere grote uitgever moeten zijn?
Natuurlijk zeg ik ja. dat is zeker iets. Ik weet de research integrity teams van de grote uitgevers. Over het algemeen zijn die serieus goed met goede mensen die heel gedreven zijn om de juiste dingen te doen. Alleen is het vaak een balans tussen reactief. Hè. Iemand als ik geeft een paper aan ze en zegt, kun je hier naar kijken? Dus dan moeten ze checken wat ik heb bekeken en of er misschien niet nog extra dingen zijn dat er mis mee met zo'n paper is. Aan de andere kant moeten ze aan de voorkant proberen ervoor te zorgen dat er meer checks komen, automatische checks het liefst, dat de meeste manuscripten gecheckt worden voordat ze überhaupt naar een editor of naar een peer reviewer gaan. Dus dat is een balans, zeker gezien de hoeveelheid manuscripten die uitgevers binnenkrijgen. En natuurlijk, ja, ik denk dat daar zeker nog ruimte is voor verbetering. Ik denk ook dat dit soort werk meer gestimuleerd zou moeten worden vanuit funders, vanuit uitgevers, misschien vanuit de overheid, omdat het ons allemaal aangaat.
Ja, en ik ben dan toch bang dat het richting AI moet gaan en grote programma's die dat werk doen. En ik ben het wel helemaal eens dat het gebeurt voordat artikelen uitgaan voor review. Wel, dat is toch veel werk anders.
Je kunt het, ik bedenk dit, je kunt het natuurlijk ook achteraf doen dat je zegt van, hè, want het is enorm veel aan de hoeveelheid artikelen die de boel overstroomt. Ja. Dat je gewoon kijkt naar de begin bij de hoogste impact artikelen na een jaar, zeg maar. Aan de andere kant is dan de schade natuurlijk ook alweer gedaan.
Ja, precies. Ik weet, er vindt wel een soort van triage plaats binnen de uitgevers om te kijken naar de artikelen die de meeste impact hebben. Hè. Dus die gaan over bepaalde gezondheidszorgaspecten of hele kwetsbare patiënten. Dus daar wordt denk ik ook wel eerder naar gekeken dan naar bijvoorbeeld een celstudie. Van de andere kant moet je denk ik ook niet onderschatten als iemand een celstudie heeft gepubliceerd, ook al is het maar in het lab. De kans dat iemand daarnaar kijkt en denkt, dit wil ik reproduceren, is altijd aanwezig. En op het moment dat wij met z'n allen belastinggeld betalen, dat gaat naar ZonNW of NWO, en die geven dat dan weer door naar een onderzoeker die een problematische studie wil reproduceren, omdat die helemaal niet in de gaten heeft dat er een probleem mee is. Ja, dan zitten we met z'n allen ook geld in de rivier te gooien eigenlijk. En dat geld komt nooit meer terug. Dus dat, ja, daar zit ook iets anders. Wat mensen denk ik snel vergeten, omdat het natuurlijk, het is altijd goed om te kijken naar inderdaad welke artikelen hebben de meeste impact. Maar ik denk dat elk artikel op zijn eigen manier een bepaalde impact kan hebben, die ook impact kan hebben op de maatschappij.
Maar dan nog even weer terug te komen aan het begin, de beroemde publisher Parrish. Ja. Moeten wij iets veranderen aan ons systeem? Om toch wel, voor mij is het toch een van de drijfveren. Wel, ja, je noemde het dat voorbeeld van die arme Chinese dokter of die man of vrouw die dokter wil worden in het land. Maar ik denk voor de meest westerse landen is het toch meer de publisher Parrish principe. Ja. En hoe kunnen we dat aanpakken?
Nou ja, kijk, het mooiste zou zijn dat je alleen iets publiceert op het moment dat je vindt dat je iets te melden hebt. Ik denk dat dat namelijk het beste zou zijn.
Verwerken werkt heel goed.
Ja, alleen het probleem is dat het vaak niet zo werkt, omdat mensen zich willen profileren. Dus ik denk dat het, want je zou, ik doe dat gedachte-experiment wel eens. Stel, we denken met z'n allen de uitgevers weg, want de uitgevers worden vaak als het grote kwaad gezien. Hè? Die verdienen heel veel geld en ja, precies. En dat is allemaal waar. Maar ik denk als je de uitgevers wegdenkt, denk ik niet dat artsen, onderzoekers minder zouden publiceren. Dat denk ik niet.
Nee, dat denk ik ook niet. En je zou zeggen dat kwaad wordt alleen maar groter nu. Wel, die hoeveelheid publicaties neemt natuurlijk over de jaren enorm toe. Ja. Daarna gaan je nu allemaal dat je niet alleen wacht op de publicatie, maar je gaat op zo'n server.
Een preprint server, ja.
Preprint server al even uploaden waarmee het in het domein is, waarmee het opgepikt wordt door iedere zoekmachine, zou ik zeggen. Ja, ik heb het gevoel dat wij als maatschappij iets zouden moeten verzinnen om gewoon minder naar buiten te willen brengen, want het wordt echt, het is niet meer te doen. Het is ontzettend leuk, een verhaal over COVID net. Kwam dat die collega van de WHO alle papers over COVID krijgt en nu 25.000 ongelezen e-mails heeft. Dus ja, het is gewoon te veel aan informatie.
Ja, en dat is zeker een probleem, want waar ik bijvoorbeeld 20 jaar geleden nog het idee had dat je een vakgebied wel echt kende. Hè? Je kende de grote spelers, je kende de belangrijke papers. Dat verdwijnt langzaam. Er is te veel. Je kan onmogelijk op de hoogte gehouden worden. En precies wat jij net ook al aangaf, op het moment dat je een AI-programma gebruikt om dan voor jou een soort samenvatting te maken van de literatuur, daar kun je ook niet op vertrouwen, want je weet dus niet hoeveel problematische studies ertussen zitten. En op het moment dat dat misschien wel meer is dan gedacht, dan weet je ook niet wat je aan het samenvatten bent. Ook al gebruik je daar AI voor en gaat het heel snel en ziet het er allemaal heel professioneel uit. Dus het maakt het lastig en ook ongrijpbaar. Maar ik denk, zoals net ook al gezegd, wat we kunnen doen is dit. Hè, erover praten, hopen dat anderen het oppikken en hopen dat anderen ook misschien de knop omzetten en denken van dit paper wat ik eerst misschien wel vertrouwde, misschien moet ik toch wat kritischer zijn. Misschien moet ik eerst eens in de ruwe data duiken.
Heb je nog wat tips hoe wij dat als wetenschappers die gewoon af en toe een artikeltje willen publiceren of een studie willen lezen en dat willen gaan gebruiken, kunnen aanpakken?
Jazeker. Je kan, elke paper heeft een DOI, een Digital Object Identifier, of een PMID, PubMed ID. Je kan naar een website gaan, die heet pubpeer.com. En als je daar in de, volgens mij rechterbovenhoek, de DOI of de PubMed ID invult, dan kun je zien of iemand als ik, of Elizabeth Bick, of Reese Richardson, allemaal internationale collega's, of die iets over dat paper hebben gezegd, wat misschien niet helemaal oké is. Dus dat kan jou een aanwijzing geven of er misschien iets is waarover je zou kunnen twijfelen. Maar goed, er zijn natuurlijk zoveel papers. Wij kunnen niet alles zien en beoordelen. Wat je ook kan doen is de naam van bijvoorbeeld de laatste auteur zoeken in papier. Soms vind je andere artikelen van dezelfde auteur die problemen hebben, waarvan je misschien dan denkt, nou, als er al 3 artikelen zijn met problemen, misschien moet ik dit 4e artikel, waar nog niks bij staat, misschien moet ik dat toch iets minder vertrouwen op. Misschien moet ik dat iets kritischer gaan lezen. Hou natuurlijk ook altijd de website van de uitgever in de gaten. Misschien is er wel een correctie of een retraction gepubliceerd over dit artikel. Soms is dat niet altijd even zichtbaar. Dus het loont om soms ook even goed te kijken. Ik denk dat dat al een paar waardevolle tips zijn die je zou kunnen gebruiken als je literatuur gaat lezen.
En als een van ons collega's Zijfster denkt te ontdekken, wat doet hij dan?
Dus als jij zeg maar iets leest of ziet en je denkt dit klopt niet.
Dit kan helemaal niet kloppen of dit is al de 5e keer dat hij het Zijfster schrijft. Wat kan hij dan doen?
Oké, wij hebben met de wetenschapsdetectives een aantal guides geschreven. Via de website COSIG, COSIG.net, kun je die guides vinden. En daarin staat bijvoorbeeld waar let je op als je gedupliceerde images wil vinden? Wat moet je doen als je de uitgever wil benaderen? En waar zijn die e-mailadressen? Hoe kun je het beste een comment schrijven op Puppeteer? Want je kan natuurlijk zelf ook, als je iets ziet, een comment schrijven op Puppeteer, zodat collega's dat ook weer kunnen zien. Dus zo draag je bij zelf aan het vergroten van de zichtbaarheid voor problemen.
Ik moet zeggen, ik vind wetenschapsdetective wel echt een beroep waarvan je als kleinkind denkt, volgens mij, van dat wil ik later ook worden.
Het lijkt me ontzettend leuk. En ik denk dat net met de laatste tips die je ons gegeven hebt, wij heel veel kunnen aanvangen. Ik zou zeggen, mijn dank voor dit fantastische interview of deze mooie podcast-uitzending.
Ja. Dank je, René. Dank jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.